Lieve broeders en zusters hier in de gemeente in Lokeren. Mijn naam is Sjaak van Leijenhorst. Ik woon in Mechelen samen met mijn vrouw en twee kinderen. Ik werk bij Gave Viste, christelijk werk onder vluchtelingen. Ik mag als eerste met u de overdenking doen. Het woord brengen vanuit Gods woord. Ik denk dat het goed is om ook samen te bidden en dan het woord te openen. Heere, lieve Vader in de hemel, wij komen tot u in gebed. En we, Heere, open uw woord en open ons hart voor uw woord. Heer, leid ons, wees bij ons, raak ons aan. Heer, wees ook bij de vele mensen die u niet kennen, die verloren zijn. Heer, dat zij echt u mogen kennen en werkelijk behouden worden in u, Jezus Christus. Heere, dat we ook van uw liefde getuigen mogen zijn naar onze naasten toe. Heere, wees bij ons in het uur van spreken en geef ons de woorden en de wijsheid. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Gaat het werken? Ja. Het thema van de preek waar ik het over wil gaan hebben is de ontmoeting van Jezus met de buitenlandse vrouw. Ik ga het hebben over Johannes 4. Ik zal het ook op het scherm projecteren. Na de ontmoeting van Jezus met Nicodemus, een schriftgeleerde, is er nu een ontmoeting van Jezus met een buitenlandse vrouw. En die ontmoeting was geen toeval. Het was echt Gods leiding. En ik zal in de preek ook ingaan op van, ja, wat kunnen we daaruit leren in de ontmoeting tussen deze twee mensen, in het bruggen bouwen, in het barrières overbruggen. Hoe kunnen we daar ook zelf iets uit leren? Laten we het lezen, Johannes 4, vanaf vers 4. En Jezus moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dichtbij een stuk land dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer 6:00. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij het water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat men in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik gaan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die me alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Jezus toe. Lieve broeders en zusters, even een voorbeeldje ter vergelijking naar onze tijd. Stel, u fietst in Lokeren door de Koophandelstraat met uw kleine dochtertje achterop. En u bent vlak bij de Turkse moskee, de Zakaria Kami. En dan nog wel op het tijdstip van het vrijdagmiddaggebed, als de moslims de moskee net verlaten. En juist op dat moment, pal voor de moskee, boem, gaat de ketting van de fiets eraf. U hebt geen gereedschap om de ketting erop te leggen. Terwijl uw dochtertje huilend naast u loopt, komt een man met een lange baard en zo'n lang kleed naar u toe en vraagt van, kan ik u even helpen? U hebt misschien wel hulp nodig. Hij zegt van, nou, in de moskee ligt nog wel wat gereedschap en dan zal ik u wel even die ketting erop leggen hoor. Of u bent net zo als Jezus in Johannes 4, u vraagt zelf om hulp. Wat zou u doen? Zou u deze gelegenheid gebruiken om, ja, als een prachtige kans om in daden en woorden iets van Jezus' liefde door te geven, iets van Jezus' boodschap door te geven, om te getuigen van Jezus? Zou u de kans aangrijpen om juist hem behulpzaam de weg te wijzen naar Jezus? Dus om juist hem te helpen? Nou, dit verhaal van de ontmoeting bij de moskee lijkt wat op het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de buitenlandse vrouw. Wat we lazen in Johannes 4. Jezus heeft hulp nodig. Hij heeft dorst. Hij vraagt om hulp, maar hij gebruikt het gesprek als aanleiding om door te praten over diepere dingen. Over wie God is en wie de Messias is. Als u naar deze geschiedenis luistert, dan let dan vooral op wat Jezus doet, hoe hij het doet. En bedenk dan voor uzelf, van hoe zou u zijn praktijkvoorbeeld volgen? Wat zou u hebben gedaan en gezegd? Jezus was met zijn leerlingen van Juda op weg naar Galilee, naar het noorden. En normaal ga je met een omweg om Samaria te omzeilen naar het noorden. Maar Jezus, hij moest door Samaria gaan. En onderweg rust Jezus uit bij de put, terwijl zijn leerlingen eten aan het kopen waren in de stad. Jezus was moe van het lopen. Het was ongeveer 12 uur, midden op de dag. Jezus gaat bij de bron zitten, opdat hij een vrouw uit Samaria zou ontmoeten. Er kwam een Samaritaanse vrouw om water te putten. Jezus vroeg hem of ze wat te drinken had voor hem. Hij was op dat moment alleen, zijn leerlingen waren in de stad om brood te kopen. Nou, als je dit vergelijkt, in de Oosterse cultuur is het niet echt heel gebruikelijk om als man zomaar een 1-op-1 gesprek met een vrouw te hebben. Nog steeds niet en in die tijd ook niet. En dat lezen we ook in vers 27. De discipelen waren hoogst verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. En Jezus doorbreekt hier een cultuurbarrière. En nog steeds is het zo dat je als man met een moslimvrouw of als vrouw met een moslimman nog enige afstand moet houden als je met elkaar in gesprek gaat. Ik heb zelf wel, naast gesprekken met de mannen, heb ik ook wel gesprekken met de moslimvrouwen, maar ik hou best bewust enige afstand. Het is een kwestie van aanvoelen. Met de ene is het wel mogelijk, met de andere is het totaal niet mogelijk een gesprek te houden. En binnen de kortste keren kun je zomaar een gesprek hebben over het christelijk geloof. Nou, laatst, afgelopen donderdag nog een Marokkaanse moslimvrouw, had ik een best boeiend gesprek over het christelijk geloof. Over wat zij gelooft en wat ik geloof als christen. Nou, dat kan heel verschillend zijn. Met de ander is dat echt niet mogelijk. Met zeer traditionele vrouwen moet je dat er echt mee oppassen. Dus het is echt een kwestie van aanvoelen. Maar Jezus, hij doorbreekt hier een cultuurbarrière. En deze vrouw die kwam waterputten en had een schepemmer nodig. Waterputten gebeurt normaal in de vroege voormiddag of in de late namiddag. Het valt op dat deze vrouw alleen is. Dat zij midden op de dag kwam. Blijkbaar was deze vrouw een zondares die de andere vrouw uit de stad wilde vermijden. En geen contact met de andere vrouwen wilde hebben. Nou, de ontmoeting met de buitenlandse vrouw kwam tot stand doordat de Heere haar vroeg om water uit de bron. Heel iets eenvoudigs. Dat water kon hij niet zelf putten, want hij had geen schepemmer bij zich. En dan was het heel bijzonder dat hij het als een Joodse man aan een Samaritaanse vrouw vroeg, om een gunst. De Heere vraagt haar wat water om haar dorst, om dorst te lessen. Maar hoe reageert de Samaritaanse vrouw? Heel verbaasd. Dat begrijp ik niet. Ik ben een Samaritaans en u bent een Jood. Welke Jood vraagt aan een Samaritaans nu iets te drinken? Nou, Jezus, hij overbrugt juist die barrière. Hij gaat juist met haar in gesprek. Want hij wil iets van zichzelf aan die vrouw geven, van wie hij is, de Messias. Nou, op het verzoek van Jezus ging de Samaritaanse vrouw niet onmiddellijk in. Eerst gaf ze uiting aan haar verbazing over de vraag die hij haar had gesteld. Ze had meteen gemerkt van ja, hij is een Jood. Het verbaasde haar dat hij, terwijl hij een Jood was, haar als Samaritaanse vrouw om een gunst vroeg. Voor Joden waren Samaritanen halve heidenen. De Samaritanen van hun kant reageerden net zo met minachting op de Joden, met heel veel vijandschap. Tussen beide volken leefde al heel lang een godsdienstige en politieke tegenstelling en politieke en godsdienstige conflict. Dat zelfs bloedige conflicten in zich had, met doden tot gevolg. Jezus, hij overbrugt hier de barrière. Hij gaat met haar in een open gesprek. Vers 10. Jezus antwoordde: als u wist wat God geeft en wie ik ben die u om water hebt gevraagd, dan zou u mij om water hebben gevraagd en ik zou u levenswater hebben gegeven. Omdat de Heere op haar nieuwsgierigheid ingaat, verandert haar houding. Bij zijn antwoord ging de Heere niet rechtstreeks in op de vraag van de vrouw. Een tegenstelling tussen de Joden en de Samaritanen. De tegenstelling die liet hij helemaal rusten. Hij gaat het gesprek op een hoger plan brengen. De Heer deed dat in de vorm van een verwijzing naar een andere werkelijkheid dan van waaruit zij gewend was om te leven. Hij wijst naar een geestelijke werkelijkheid. En daarmee gaf hij het thema aan voor het verder vervolg van het gesprek. Zij liet het voorkomen alsof hij van haar afhankelijk was, maar het was juist andersom. Als zij wist wat God geeft en als ze hem kende die haar net om water had gevraagd, dan zou de rollen volledig worden omgedraaid. Dan zou zij degene zijn die zou vragen en ontvangen. Jezus draait het om. Als u wist wat God geeft en wie ik ben die u om water hebt gevraagd, dan zou u mij om water hebben gevraagd en ik zou u levend water hebben gegeven. Samengevat, dat levende water is het heil in Christus. Jezus bedoelde het levende water dat alleen hij haar kan geven. En waarbij God als de bron, de fontein van levend water is. Dan viel het water in de put volledig in niet. Als zij oog had voor wat God geeft en voor wie Jezus is, die haar om water had gevraagd, dan zou zij inzien dat zij alles van hem moest hebben en ontvangen. En zo stelde de Heer haar voor de keuze. Ze kon ervoor kiezen te blijven bij het leven wat ze nu kende, of ze kiest voor dat wat van boven komt. En waar zij voor zichzelf niet over kan beschikken, maar wat ze moet ontvangen. In vers 11 en 12 zien wij: maar Heere, zei zij, u hebt geen kruik en de put is diep. Waar haalt u dat levende water dan vandaan? Bent u dan meer dan onze stamvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven en zijn zoons hebben er water uitgedronken. En dan antwoordt Jezus in vers 13: wie van het water uit deze put drinkt, die krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem een fontein worden van waaruit eeuwig leven voortkomt. Dit levende water nam de dorst voor altijd weg. Jezus grijpt terug op het Oude Testament, bijvoorbeeld uit Jesaja 55. Is er iemand die dorst heeft, kom dan hier en drink. Ook al hebt u geen geld, kom hier en kies uit wat u wilt drinken. Wijn of melk, alles is gratis. Kom bij mij en ontvang voedsel voor uw ziel. Lieve broeders en zusters, waar zoekt u water? Naar welk water zoekt u? Naar wereldse of naar geestelijke voldoening? Vaak zoeken we naar water op de verkeerde plaats. Iedere keer moeten we terugkeren naar de bron, naar Jezus. Dat onze begeerte, ons hart, naar Jezus uitgaat, naar hem alleen. En niet naar de dingen van wat de wereld te bieden heeft. Met Jezus ontvangt u water dat leven geeft. Is Jezus alles voor u? Kijk eens naar welke liefde hij voor u heeft gehad. Dat hij zijn leven heeft gegeven. Dat hebben we ook opnieuw weer samen mogen vieren. En die liefde is zo groot, zo diep. Daar mogen we ons iedere dag weer over verwonderen. Jezus zegt, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei, Heere, geef mij van het water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen en hoef ik nooit meer hier komen om te putten. De vrouw verlangt naar geestelijk water, maar in haar gedachten is het omdat ze dan niet meer naar de put hoeft te komen. Maar Jezus bedoelt wat anders en gaat haar nu duidelijk maken wat hij bedoelt. Vers 16, Jezus zegt, ga uw man eens halen. De Heere wil laten zien dat hij haar levensomstandigheden kent. Hij kent ook uw levensomstandigheden. En hij wil haar ontvankelijk maken voor wat zij. Hij wil haar ontvankelijk maken voor wat hij aan haar wil geven. De Heere wil haar tot geloof brengen. Ik heb geen man, antwoordt de vrouw. Dat is waar, antwoordt Jezus. U hebt 5 mannen gehad en de man met wie u nu samenleeft is uw man niet. Jezus bleek met haar persoonlijke situatie op de hoogte te zijn. Dat is ontdekkend. Jezus kent ook uw persoonlijke situatie. Hij kent alle zaken in uw leven. Jezus veroordeelt haar niet. Jezus wil laten zien wie hij voor is. Dat hij het heil is. En dan erkent de vrouw dat zij met een belangrijke profeet te maken heeft. Maar ze erkent nog Jezus niet als de Messias. Dat kun je ook lezen. Dan legt de vrouw haar een vraag voor over de plaats waar je God nu moet aanbidden. Het was de oude strijdsvraag tussen Joden en Samaritanen. En ze kunt u ook gaandeweg in gesprek met een moslim opeens allerlei vragen krijgen. Van wat wij nu als christen geloven. Wie God is. Of een opmerking van ja, jullie geloven toch in 3 goden. En hoe kan Jezus nou de zoon van God zijn? God is toch 1? God kan toch geen zoon hebben? Vragen over de manier van bidden, over de manier van leven als christen. Maar tussen haakjes, als gave visten, kunnen wij u via een cursus daar ook helpen om de juiste antwoorden op te geven op deze vragen. Deze vragen krijg ik ook zelf heel vaak in gesprek met moslims. Ik probeer dan de antwoorden te vinden uit de Bijbel. In de tijd naar Pinksteren, waarin we dus nu leven, is het goed om het verhaal van Paulus' reden op de Areopagus uit Handelingen 17 er ook bij te nemen. Hoe doet Paulus het eigenlijk? Nou, lees het verhaal, het Handelingen 17, voor jezelf eens rustig door, vanaf vers 16 tot 34. En dan zal het u opvallen dat Paulus aansluit op wat zij geloven. En vanuit daaruit vertrekt naar Jezus. En van daaruit vertrekt wie de ware God is en dat je redding nodig hebt door Jezus. En dat lijkt op dit plaatje. Het is net als bij het invoegen op de autobaan. Als je de snelheid op de snelweg rijdt, dan moet je je snelheid aanpassen om ertussen te kunnen. Bij drukverkeer is het belangrijk je snelheid goed aan te passen op de andere weggebruikers. Je stemt af op de ander. Zo zoek je ruimte naar waar je tussen past. En zo ziet Paulus ook een altaar met opschrift aan de onbekende God. En van daaruit verkondigt hij dat de ware God onze schepper is. Dat we uit God voortkomen en dat we ons moeten bekeren tot God om een nieuw leven te beginnen. Omdat hij op een dag ons zal oordelen door Jezus die God uit de doden heeft laten opstaan. Zo kun je, soms ook al vanuit de Koran, duidelijk maken dat Jezus echt een heel bijzonder profeet is. En dan verder vanuit de Bijbel duidelijk maken dat Jezus echt de Messias is, de Zoon van God. Die ons wil redden van onze zonden en ons nieuw leven wil geven. De Bijbel is natuurlijk het gezaghebbende woord van God. We gaan terug naar de Samaritaanse vrouw. Nu komt de ontknoping. Vers 25. Dan begint de vrouw over de Messias, de komst van Christus. Ze voelt aan, zou hij de Christus misschien zijn? Uiteindelijk maakt Jezus zichzelf bekend, hij is de Messias met wie zij spreekt. En dat is een ontdekking voor deze vrouw. Dat gelooft zij onmiddellijk. De uitkomst is dat zij Jezus als de Messias beleidt aan de mensen van het dorp. Dat kun je lezen. Wat is zij veranderd? Want daarvoor was ze nog een schuw vogeltje die contact meidde met andere vrouwen in het dorp. Maar nu zegt ze vrij tegen alle vrouwen in het dorp. Kom allemaal kijken. Zie iemand die me alles heeft gezegd wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Ze beleidt Jezus als de Messias. Dat is heel bijzonder. En zo ken ik ook ex-moslims die in Jezus zijn gaan geloven en hem vrijheid beleiden dat hij de Messias is, de Zoon van de levende God. Een aantal van deze mensen zijn ook tot geloof gekomen via contact met Vlaamse christenen. Nogmaals, Jezus spreekt geen oordeel uit over deze vrouw. Dat moeten ook wij niet doen over moslims en ook niet over andere niet-gelovigen doen. Maar hij legt het aantrekkelijke uit van het christelijk geloof. Namelijk dat je zonder goede werken gered wordt uit genade door Jezus. Hij heeft het voor jou gedaan, voor u. Je hoeft het niet zelf te doen. Hij heeft het voor jou gedaan. Broeders en zusters, gaat u met de omweg om de vreemdelingen heen of gaat u contact zoeken met hen en gaat u ze vriendelijk begroeten? Ik ben heel blij dat er ook vluchtelingen, vreemdelingen hier in de gemeente zijn. Dat doen we heel goed. Maar ook moslims die nog niet in de kerk komen, gaat u in contact met hen. Over de ontmoeting bij de moskee. Ik ken heel wat moslims en ik weet hoe behulpzaam zij kunnen zijn. Ik denk dat het best goed mogelijk is dat zij u netjes helpen om de ketting op de fiets weer recht te leggen. Zodat u weer verder kunt fietsen. En voor deze mensen uit andere culturen is het spreken over God en geloof de meest normale zaak. U kunt gewoon informeren van wat geloof jij? Wie is God voor jou? Ben je moslim? Ben je christen? Lees je wel eens in de Bijbel? Want voor een moslim is de Koran dan het boek, maar ze kennen ook de delen van de Bijbel. De Torah, Zabur en de Enjil. Enjil is voor evangelie. En dan kun je doorvragen van, ja, wat geloof je nou? En dan kun je vertellen wie Jezus voor u persoonlijk is, wie God voor u is, welk godsbeeld u hebt. En dan kun je uitleggen wat je gelooft. En ze vinden het heel normaal dat je daarover over vertelt. Als ze merken dat je christen bent, maar je durft er niet over te vertellen, dan gaan ze juist vragen stellen van, ben je al een echte christen? Je durft niet eens voor uit te komen, ik ga eraan twijfelen. Nee, kom er gerust vooruit. Dan snappen ze, oké, je bent een echte christen. Prima. En als ze u allerlei problemen vertellen, moeilijkheden die ze zelf tegenkomen in het dagelijks leven, dan kunt u vragen of zij het op prijs stellen dat u met ze voor hen bidt tot God in de naam van Jezus. Doe het gerust. En vaak stemmen ze daarin toe en zeggen ze, ja, goed, dat is fijn. Lieve broeders en zusters, tot slot, als u ex-moslims die christen zijn geworden ontmoet, of christenen, of vluchtelingen, het is gewoon geweldig als mensen uit vele culturen en volken samen God prijzen, samen hem beleiden. En samen zeggen, ja, zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. We zullen met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En zo mogen we ons over cultuurgrenzen heen samen verbonden weten in Christus. Amen.